Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 33, we zingen vers 7. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht. Het zevende vers van Psalm 33. Wij gaan luisteren naar Gods heilige wet. En na het horen van Gods heilige wet zullen we zingen Psalm 11 vers 3. De alwijze God beproeft wel eens de oprechten en tuchtigt hen. Maar elk die het kwaad bemint, die met geweld zijn naaste durft bevechten, blijft steeds gehaat. Tot hem de wraak verslindt, het oordeel van God waar zich niemand aan kan onttrekken. Daar zal ook de schriftlezing over gaan die daarop volgt, Jona 3, waar de Heere zijn dienstknecht Jona heeft gezonden naar Nineveh om te verkondigen dat het oordeel Nineveh zal treffen. De schriftlezing Jona 3, na het zingen van Psalm 11 vers 3, en het horen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde de lid dergenen die mij haten, en door barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet erbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
En het woord des Heren geschiedde ten andere malen tot Jona, zeggende: maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen maakte zich Jona op en ging naar Nineveh, naar het woord des Heren. Nineveh nu was een grote stad Gods van 3 dag reizen. En Jona begon in de stad in te gaan, één dag reis. En hij predikte en zeide: nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. En de lieden van Nineveh geloofden aan God. En zij riepen een vasten uit en bekleedden zich met zakken, van een grootste af tot een kleinste toe. Want dit woord geraakte tot de koning van Nineveh, en hij stond op van zijn troon en deed zijn heerlijk overkleed van zich, en hij bedekte zich met een zak en zat neder in de as. En hij liet uitroepen en men sprak te Nineveh uit bevel des konings en zijn groten, zeggende: laat mens nog beest, rund nog schaap iets wat smaken, laat ze niet weiden, nog water drinken. Maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn, en zullen sterk tot God roepen, en zij zullen zich bekeren en iegelijk van zijn boze weg, en van het geweld dat in hun handen is. Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben, en hij mocht zich wenden van de ittigheid zijn toons, dat wij niet vergingen. En God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun boze weg. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet.
De tekst voor de prediking deze morgen, Jona 3, vers 4 en 10... En dat tegen de achtergrond van dit hoofdstuk waar Jona de boodschap van de Heere brengt in Nineveh. Vers 4. En Jona begon in de stad te gaan, 1 dag reis. En hij predikte en zei: nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. En God zag hun werken dat ze zich bekeerden van hun boze weg. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet. Wij zingen Psalm 65, daarvan vers 1 en vers 2. Psalm 65, vers 1. De lofzang klimt uit Sion's zalen. En 2. Een stroom van ongerechtigheden had overhand op mij. U mag ook uw gaven geven, de Heere zegene u en uw gaven. het amen van de prediking zingen wij Psalm 32, vers 1. Welzalig hij of zij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Om dat ook te mogen zoeken voor onszelf onder het woord. Dat is de bediening van de verzoening. Dan wil de Heere nog vuur branden. Dat zijn van die aangevreten stukjes hout in het vuur liggen. De Heere wil nog door middel van zijn geest en woord van die aangetaste vuur branden. Hout wat door vuur aangevreten is. Uit het vuur van het oordeel rukken. En we gaan ook zien hoe de Heere dat doet. Vanuit de geschiedenis van Jona, die het woord van de Heere brengt in Nineveh. Gemeente, aan het oordeel van God kan niemand zich onttrekken. Kijk, wij zijn eraan blootgesteld. Door middel van onze opvoeding bij een open Bijbel, dat God, God is. Dat wij met God in rekening staan en dat er een oordeel is wat van God rechtvaardig uit zal worden geveld, voltrokken over allen. Wij zijn er aan blootgesteld, van jongs af aan met dit woord geconfronteerd. God zal oordelen, de levenden en de doden. Het wordt beleden, iedere zondagmiddag. Maar dat betekent niet dat zij die dat niet horen, dat zij die zonder God leven en die daarmee een stukje vrijheid hebben, denken te hebben, dat betekent dat zij die zo leven zich ook niet aan het oordeel van God kunnen onttrekken. Nee, de Heere zal oordelen. De gehele wereld. Ook wanneer ik van jongs af aan van geen God geweten heb en geleefd heb voor het hier en nu en voor mezelf. Zoals de goddeloze stad Nineveh, waar ontzaglijk veel cultuur was en waar economische voorspoed was en waar ook godsdienstigheid was. Waar de mensen het goed hadden, een eigen tuintje, maar dat was heel typisch voor Nineveh. Ze hadden een eigen tuintje. Daarom ook een hele uitgebreide stad. Een van haar koningen heeft er ook een verslag over geschreven. Hij beroemt zich erop dat de meesten in Nineveh een eigen tuin bezitten. Nou, dan heb je het als overheid goed gedaan. Als iedereen zo zijn eigen tuintje heeft. Welvaart en voorspoed. Godsdienstigheid. De godin Ishtar wordt gediend. En dat is een hele wonderlijke godin. Een moedergodin. Dat is de godin van de oorlog. Die helpt je bij het vechten. Bij het uitbreiden van de grenzen. Dat is de godin van de vruchtbaarheid. Als het gaat over relatievorming en noem maar op. Dan moet je bij haar zijn. En voor zinnelijk genot, dan moet je ook bij Ishtar zijn. De mensen hebben het goed in Nineveh. En ze weten van geen God af. Maar God weet wel van Nineveh af. En ik heb het wel eens gehoord, ook bij jongeren, dat ze zeggen, ja, had ik het maar nooit geweten, dan had ik zo makkelijker kunnen leven. Maar nu weet ik van God, van het woord, van het oordeel. Dat remt mij. Dat, ja, soms schrijven ze dan later boeken. Dat heeft mij beschadigd. Altijd maar op de achtergrond het oordeel. Nee, jongens en meisjes, dat beschadig je niet. Dat wil je wakker roepen. Dat is niet om te beschadigen. Maar om de realiteit bij te brengen. We staan met God in rekening. Zijn oordeel komt en is volmaakt. Ook zij die nu zo makkelijk kunnen leven en hun dingetjes kunnen doen. zonder God, ook zij zullen eens door God worden geoordeeld. En dat blijkt heel nadrukkelijk ook uit het Bijbelboek Jona. Als de Heere Jona zendt naar die stad, die grote stad Nineveh, om ook aan Nineveh Gods oordeel te verkondigen. En wij gaan naar die verkondiging luisteren, wij die bij Gods woord mogen leven. En van zondag tot zondag mogen horen wie God is. Niet alleen in zijn heiligheid, zijn wezen, maar ook in zijn genade voor zondaren. En dan mogen we meekijken wat er allemaal gebeurt in Jona 3. Gods oordeel over en genade voor Nineveh. Dat wil ik bij de tekstwoorden schrijven. Gods oordeel over en genade voor Nineveh. En dan letten we op een drietal gedachten. De boodschap van Jona, de reactie van Nineveh en het antwoord van de Heere. De boodschap van Jona, de tekstwoorden, het vierde vers heb ik gelezen. Jona begon in de stad te gaan, één dagreis, en hij predikte en zei, nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. Dat is zijn boodschap. De reactie van Nineveh, de bekering. De omkeer van de zonde afgekeerd en tot de Heere toegekeerd. En God zag hun werken dat ze zich bekeerden van hun boze weg. De reactie van Nineveh. Het antwoord van de Heere en de Heere en hij deed het niet. Allereerst dus de boodschap van Jona. Eerst even dit, gemeente. Als we zo'n geschiedenis lezen, dan gebeurt er iets. Dan gebeurt er namelijk dit, dat we heel veel weten. Ook in de consistorie werden al namen van predikanten genoemd die gepreekt hebben over dit gedeelte. En dat is goed. We hebben heel veel kennis. Maar juist kan die kennis ons ook een beetje lui maken in het luisteren, dat we al van tevoren weten wat er komen gaat. Maar ook nu bij zo'n gedeelte als Jona 3 wil ik u vragen om nauwkeurig te lezen. Want dan zullen wij ook voor verrassingen komen te staan. Nee, niet om iets nieuws te brengen, daar gaat het niet om. Maar om het woord van God te openen. Zodat het licht van Gods woord in ons leven zal schijnen. En dat wilt u toch. En dat wil ook uw dienaar. Vanmorgen, dat het licht van Gods woord schijnt in onze harten. Daarom die boodschap die Jona brengt, wat is dat nu voor een boodschap? Ja, hij moet prediken, 40 dagen, Nineveh zal worden omgekeerd. Toch wil ik daar allereerst met u, met jullie wat nauwkeuriger naar kijken. Wat vertelt Jona nu? En daarvoor wil ik allereerst terug naar het eerste hoofdstuk. Want het is niet de eerste keer dat Jona de opdracht krijgt om te prediken in Nineveh. Het is de tweede keer dat de Heere spreekt. En de eerste keer, dat is direct in het eerste hoofdstuk, Jona, van zijn werk kunnen we ook lezen in de Koningen, dat hij onder het 10-stammenrijk heeft geprofeteerd en leefde. Jona wordt door de Heere geroepen. Hij moet gaan naar Nineveh. En dan klinkt daar in het eerste hoofdstuk de opdracht, predik tegen haar. Want hun liederboosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Tegen Nineveh moet je preken, Jona. Wat is dat? Laten we eerst maar eens die eerste opdracht met elkaar langslopen. Wat is dat om tegen een stad te preken? Wel, dat weet Jona heel goed. Want hij is door God geroepen om profeet te zijn. En wat doet de profeet, jongens en meisjes? Die roept terug tot God. Die legt de schriften uit. Die komt op voor de eer van God. En dat deed Jona ook ten tijde van zijn werk onder de 10 stammen bij alle dubbelhartigheid van het volk. En daar waren ze heel goed in. We kennen die geschiedenis van Elia op de Karmel. Het hinken op 2 gedachten. Aan de ene kant de Heere dienen. En aan de andere kant de Baal dienen. Hinken op 2 gedachten. Dan is daar de profeet die daar tegenin moet gaan. Die dat aan de kaak moet stellen. Hoe lang hinkt gij op 2 gedachten? Keer terug tot God, tot de wet en de getuigenis. Tegen Nineveh, tegen Israël preken betekent profetisch, kritisch. Het licht van Gods woord laten schijnen in de levens van de mensen. Is dat leven in overeenstemming met de heilige wil en wet van God? Zijn die levens tot ere van God, of is daar een leven voor eigen lust en voor eigen leven? Dat is tegen. Zo wist Jona heel goed wat dat is. Om het verbondsvolk te confronteren met de eisen van God. Tegen Israël preken, maar nu. Nu moet Jona gaan en die lange reis maken naar Nineveh, de hoofdstad van het Assyrische Rijk, om tegen die heidense godstad, die heidense grote stad, een stad gods betekent heel groot, om tegen die stad te gaan preken. En dat is heel wat. Ook wanneer ik de Bijbel niet open doe, is er toch de God van de Bijbel, die zijn rechten blijft handhaven. Ook als ik de wet van God niet wil kennen en terzijde heb gelegd, blijft die wet recht overeind staan. Jona moet tegen Nineveh preken. Moeten wij ook, als mijn jongen en mijn meisje nog meegaan naar de kerk, onder het woord zijn, dan moet ik het woord met mijn kinderen openen, als vader, als moeder. Om ook in die zin niet tegen mijn kinderen zijn, maar juist voor mijn kinderen, door vanuit het woord ook tegen mijn kind te spreken. Als ze dingen doen wat niet in overeenstemming is met de Bijbel. Ja, noem maar dan eens een paar dingen. Ja, op plaatsen komen waar ze niet horen. Noem maar op. Nee, maar blijf daar niet in haken. Want tegen je kinderen spreken die onder het woord komen, betekent ook ontmaskeren. Bijvoorbeeld, als bekering wordt uitgesteld. Waarom accepteren we als vader en als moeder dat ons kind nog onbekeerd is? En zo makkelijk ook dat kan uitstellen tot later. Terwijl het vandaag eeuwigheid kan worden voor mijn kind. Heb ik al tegen mijn kind gesproken? Als het hinkt op 2 gedachten. Hinken, dat is het ene standpunt en het andere standpunt. Maar niet tot die radicale keuze voor de Heere te zijn gekomen. Wat accepteren we veel? En dat is ook wat onze roeping is, om tegen ook onze eigen kinderen te spreken. Dan ben ik juist voor hen. Om het woord van de Heere met al zijn beloften, maar ook zijn bedreigingen te openen. Om met 2 woorden te spreken waar ik ja op heb gezegd bij de heilige doop. En om dat hinken op 2 gedachten niet langer goed te keuren en goed te praten. Maar ook als mijn jongen, mijn meisje, de wereld ingetrokken is. En niet meer onder het woord komt. Om dan ook tegen mijn kinderen te spreken. Of tegen mijn vader en moeder, als zij van de kerk afgegaan zijn. Want ook Nineveh blijft onder het bereik van de Heere. Dat ik het weet, ook als mijn jongen niet meer kerkt en een leven leidt los van God. dat hij in rekening staat en blijft staan met de levende God. Ook al heeft hij afgerekend met de Heere heeft hem nog niet in die zin losgelaten en zal hem ook nooit loslaten. Want van iedereen geldt dat we zullen sterven en daarna het oordeel. Nou, dat is nu tegen spreken. Profetisch, kritisch met een open Bijbel. Maar Jona doet het niet. Nou, hebben wij het al gedaan. Het is makkelijk luisteren, hè, Jona doet het niet. Daarom veel verdriet, veel ellende over zich afgeroepen. Maar heb ik het gedaan? Heb ik gesproken met een open Bijbel? Vanuit de liefde van Christus die mij dringt? Niet alleen tot hen die onder het woord komen, maar ook tot hen die niet onder het woord komen. Heb ik het gedaan? Tegen. Vanuit het kennen van de schrift. Vanwege de liefde van Christus. Het tegen uit te spreken. Jona deed het niet. En wij kennen de geschiedenis en ik ga er ook niet verder op in. Een weg die hij over zichzelf heeft afgeroepen, door de diepte heen, door de Heer eruit verlost en uitgespuugd op het droge. En zo komen we in het derde hoofdstuk. En het woord des Heren geschiedde ten andere malen tot Jona. De Heere houdt vast. Jona heeft het verzondigd. Hij deed het niet, hij was weggegaan uit de roeping, uit de weg van de Heere. Maar de Heere houdt Jona vast. Dat is ook een les voor ambtsdragers. Ook voor vaders en voor moeders. Die niet gesproken hebben. Zoals ze moesten spreken vanuit Gods woord. Die gezwegen hebben. Die de andere kant op hebben gekeken. Dat de Heere blijft zeggen tot Jona. Ga naar Nineveh. Maar dan moeten we goed lezen. Want dan is het dat juist mij het grote verschil opvalt. Met die woorden in het begin van hoofdstuk 1. Predik tegen haar. Want dat was de opdracht. Predik tegen haar. En dat heb ik ook uitgelegd. Dat is de Bijbel open. Het licht van Gods woord laten schijnen in al die duisternis. Maar nu staat er toch iets anders. Predik tegen haar staat in vers 2. De prediking die ik tot u spreek. En dat is in zekere zin de prediking die een Bijbelse prediking moet zijn. Zoals een profeet niet met zijn eigen inzichten moet komen, maar met het woord van God moet komen. En een predikant of wie dan ook niet met zijn vingertje moet gaan wijzen, maar samen Gods woord te openen en het licht van Gods woord te laten schijnen in de levens van de mensen. En in zekere zin is dat het woord wat de Heer heeft gesproken. Maar als we dat hier in het tweede vers lezen, en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek, dan zit er ook dit aspect in, niet alleen dat het woord open moet, maar ook dat de Heere op een directe wijze Jona de woorden in de mond zal leggen. En dat het de woorden van de Heere zijn. En dat daarmee ook de boodschap die klinken zal in Nineveh niet een interpretatie is van Jona, zoals de profetische kritiek een manier van spreken is met een open Bijbel om de mensen te ontdekken, te ontmaskeren. Dat bekende voorbeeld van Elia, waarom hing je nog op twee gedachten? Nee, nu moet Jona een doorgeefluik zijn. Hier wordt het woord van God letterlijk door Jona doorgegeven. En dat geeft ons alle reden om dan de boodschap van Jona heel nauwkeurig te lezen. Want dat helpt ons dan ook om met behulp van de schrift te begrijpen wat die 40 dagen inhouden. Want Jona is gegaan naar die grote stad Nineveh. 3 dagreizen en er is verschil van mening. Is dat nou in omtrek of is dat nou in het dwars doorheen? Doet er verder niet toe. Het is een ontzaglijke grote stad. Ook uit de geschiedenissen wordt die stad beschreven. Een stad die eerder was dan de stad Babel. Later die groot zal worden. Maar hier nog het Assyrische Rijk. Nineveh, het regeringscentrum, was juist heel typisch een uitgebreide stad. Veel laagbouw. En de koning van Nineveh heeft zelfs lopen opscheppen over al die tuintjes die de mensen hebben. Dat staat in een van de kleitabletten die bewaard zijn gebleven. Nou, die stad, daar is Jona begonnen in te gaan. En die eerste dag brengt hij de boodschap die de Heere tot hem heeft gezegd. Dat is dus het directe woord van God. Nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. De boodschap van Jona is de boodschap van de Heere. Nog 40 dagen. En ik hoor u denken. Dat is een waarschuwing. En de tweede gedachte. Dat krijgt iedereen niet, zo'n waarschuwing. Ik ken die gedachten, want die zitten ook in mijn hoofd. Alsof hier inderdaad het recht van God wordt verkondigd, het oordeel wat komen zal, maar er is nog een periode van uitstel. Er is nog een periode van afwachten, nog een periode van geduld. En inderdaad, de Heer is geduldig, langmoedig, het Bijbelse woord, traag tot toren. Dat is waar, maar is dat de boodschap die Jona brengt, dat de Heere nog 40 dagen geduldig is? Dat er nog 40 dagen zijn om je te bekeren? Zo kunnen we al heel snel een bepaalde indruk hebben bij die prediking, maar is dat een Bijbelse indruk? Is dat de boodschap van Gods wegen, die wij ook vanmorgen moeten verwerken? En laten we dan maar heel dicht bij ons eigen hart blijven. Heb jij 40 dagen? Wie van ons kan zeggen, ik heb 40 dagen? Dat kan niemand zeggen. We kunnen nog niet eens zeggen, morgen. Zelfs dat kunnen we niet zeggen. Vandaag telt. Heden, zegt de schrift, zo gij mijn stem hoort. Daar draait het hele spreken van God om. Niet over uitstel, maar over het moment dat de Heere komt en om ons hart vraagt. Ja, dominee, dat is mooi. Maar toch heb ik die uitleg wel eens gehoord of gelezen. Of ik heb het zelf zo'n beetje bij elkaar gedacht. Want zo kunnen gedachten ontstaan door brokstukjes uit onze jeugd. Preken die we hebben gehoord en we verbinden wat met elkaar. En dat groeit, dat proces ken ik ook bij mezelf. Maar dan is het ook goed om eens te studeren. Want we hebben nu gezegd, wij hebben geen 40 dagen. We kunnen nog niet eens zeggen morgen. Maar wat betekenen dan die 40 dagen? Nou, dat heb ik nu willen wakker roepen, die vraag. Wat betekent het dan dat de Heere zegt, want de Heere is aan het woord, nog 40 dagen. Nineveh wordt omgekeerd. Wij zien hier God in het hart. Want ik heb uitgelegd, predik. De prediking die ik tot u zeggen zal. Het is dus het woord, het directe woord van de Heere. Het hart van God wordt hier opengelegd. En wat zien we dan? 40 dagen. Dat is niet de 40 dagen van uitstel. Maar dan lees ik in Genesis 7. Waar het ook zichtbaar wordt. Wat die 40 dagen betekenen. Wat die 40 dagen zijn. Dat is de volvoering. En de voltooiing van het oordeel. Want de wateren rijzen omhoog. En de sluizen van de hemel zijn geopend. Tot de 40ste dag. En dan is het gehele leven op aarde verzwolgen. Dat zijn de 40 dagen. Van de volvoering van het oordeel. Dat leert mij de schrift. Dat is geopenbaard. Het oordeel kwam van de zondvloed en in 40 dagen was alles, het leven, onder het water begraven. Hebben we het dan over uitstel? Nee, die 40 dagen confronteren ons, Nineveh, lang geleden, maar ook ons vandaag, met God, die zijn oordeel voltrekt. Dat is de boodschap. We zijn te vlug als we denken, de Heere stelt nog uit. Het is de boodschap, de Heere oordeelt een volkomen oordeel. En om dat nu eens vanmorgen te voelen. Dat de Heere niet uitstelt, maar dat de Heere volvoert. En we hebben er ook van gezongen op Psalm 11. Over die zwavel en dat vuur, straks dalen ze neer. Psalm 11. Genesis 18. Sodom en Gomorra. Volledig omgekeerd. En hetzelfde woord wordt hier in Jona 3 ook gebruikt. Nog 40 dagen en Nineveh wordt, en dan hetzelfde woord als met Sodom en Gomorra, omgekeerd, met vuur verwoest. Het oordeel van God is volkomen. En niets en niemand kan zich daaraan onttrekken. Ja, wat blijft er dan over? Geen uitweg meer. Het oordeel is vast besloten. Maar wat gebeurt er op die eerste dag van de prediking van Jona? Daar gebeuren wonderen in de stad Nineveh. En dat is onze tweede gedachte, de reactie van Nineveh. Daar is het woord gekomen van het volslagen oordeel wat over hen komt. En onder dat woord zien we dat mensen die zo heerlijk bezig waren met hun tuintje, met het grasmaaien, met het vernieuwen van de tuin, die bezig waren met de inrichting van hun huis, dat ze dat woord horen. Jona is voorbij gekomen. Niet met de uitstel van het oordeel, maar de vaste volkomenheid van het oordeel. En die mensen, en dat is een wondergemeente. Als je niet meer kan uitstellen en niet meer gaat soebatten met de Heere, of zeggen van, Ishtar is toch ook God, is toch ook machtig, die heeft ons toch welvaart gegeven. Of dat je gaat zeggen, ja, is dat wel zo, maar God is toch ook genadig en liefdevol. Nee, dat het vandaag gaat wegen. Ik heb een ziel voor de eeuwigheid. Ik sta met God in rekening en ik kan niet bestaan voor de Heere. Ik moet sterven en ik kan niet sterven. Ja, dat is wat hier gebeurt in Jona 3. Die mensen die van toeten nog blazen wisten, geconfronteerd met het oordeel van God, buigen onder dit woord, deze boodschap. En wat doen ze? Oh, we zien dat ze in zak en as gaan. Dat is het teken van rouw. Nee, aan uitwendige dingen, daar zit het niet in. Dat weet ik allemaal wel. Maar wat hier van binnen gaat leven, wordt zichtbaar. Dan gaat het van binnen leven. Ik kan voor God niet bestaan. En het komt in je keuzes tot uiting. Het wordt zichtbaar. Ik sta met God in rekening. Ik kan niet sterven zoals ik geboren ben. Zijn er ook vanmorgen die daar kennis aan hebben. Die dat weten wat dat is. Zoals christen ook in de Christenreis gelezen heeft. Stad verderf wordt omgekeerd. Heeft hij rust? Kan hij uitstellen? Oh nee, hij roept maar en hij schreeuwt maar. Kijk, dat is wat ook hier in Nineveh gebeurt. Dit woord van het oordeel van God is binnengekomen. En er is geen plaats meer voor morgen of over 30 dagen of over 39 dagen. Er is maar één ding wat overblijft. Je vernederen onder de hand van de Heere. En het woord geraakte dan de koning. En de koning komt van zijn troon, vaart een bevel af uit. Alles moet in rouw vernederen voor de Heere. Wie weet, God mocht zich wenden, wonderlijke taal voor een Assyrische koning, die helemaal onbeweegbaar zijn besluiten uitvaardigt en waar ze ook zichzelf aan houden. Wonderlijke taal voor een Assyrische koning, om zo zulke grote en goede gedachten van de Heere te hebben. Wonderlijke taal, dat werkt de Heere door zijn geest. Dat we geen menselijke gedachten van God hebben wanneer wij in zak en as gaan. Want dan zou je in de wanhoop terechtkomen. Maar het is door Gods geest dat ik ga zeggen. Wie weet, God mocht zich wenden. Dat je je toekeert tot die God. En niet met je rouwen, met je verdriet en met je zondebelijdenis je van de Heere afkeert. Want dat kan ook, dat zie je gebeuren bij een Judas. Ik heb verraden onschuldig bloed en ik ga bij de Heere weg. Kaïn, mijn zonde is groter dan dat ze vergeven kan worden. En ik ga het weg van voor het aangezicht van de Heere. Waarom nu met die nood, met die oordeelsverkondiging, met dat je voor God niet kan bestaan, je juist aan de Heere gaat uitleveren. Dat doet hier het volk. Mogen we er iets van kennen? Heb jij het ook al gedaan? Want die boodschap die van Gods wegen aan Nineveh moet worden verkondigd, wordt hier ook verkondigd. En het heden heeft dan betekenis, gewicht, vandaag, het nu. We zijn van de uitstel, omdat we denken dat God uitstelt. Maar het oordeel is vast besloten, mensen toch. Je kan met God niet gaan soebatten. Vast besloten, zo hebben we het gezongen met Psalm 11. Huiveringwekkend. Is het al tot een huiveren gekomen in mijn eigen leven? Waarom het dan ook voor de Heere te mogen neerleggen, uitspreken. Heer, ik heb gezondigd tegen u. En om ook die zonden van je weg te doen. En ook niet langer meer je tijd te kunnen verdoen met allerlei dingen. Opgaan in je inrichting van je huis. Opgaan in je tuintje om dat weer eens te vernieuwen. Je mag best van je tuin genieten hoor, van je huis. Maar ga je erin op? Kom mensen, kan ik het nog uithouden terwijl ik onder het oordeel van God sta? Terwijl ik een ongeredde ziel heb. En de Heere al mijn zonden in het gericht brengt. En om volkomenheid vraagt. Kan ik het nog uithouden Terwijl ik hoor dat het oordeel vastbesloten is. Daar gaat het over. Vanmorgen. In Nineveh zien we een buigen. Een breken. Een toekeren. Tot de Here. En dan haast ik me tot het antwoord. Van de Here. En het antwoord. Werd ook in de consistorie al. Voorgezegd. Woorden uit het verleden die zijn blijven haken van andere preken. En hij deed het niet. Wat een woord. En hij, dat is de Heer, die zijn dienstknecht had bevolen, predik tegen haar. En ook na de redding uit de dood, uit de vis, opnieuw gezonden tot Nineveh, de prediking die ik tot u zeggen zal. Die God, die de zonde niet door de vingers ziet, maar ze zoekt en straft. Die zijn volks, zijn oordeel zal voltrekken. Die God, ziet daar ook de bekering, het berouw. De toekeer tot God. En dan staan daar die woorden. En hij deed het niet. Weet je ook hoe dat voelt? En hij deed het niet. Want dat zijn dingen die ga je meemaken. Want dat volk in Nineveh wat de Heere aanroept. En in zakken as niet gaat discussiëren met de Heer. Het valt toch wel mee. Het kan toch ook anders. Nee, toestemmen. Dat is in rouw in zakken as gaan. Niets meer er tegen inbrengen. Beamen, het oordeel beamen. Heer, uw doen is recht. Uw vonnis gans rechtvaardig. O de Heere. Heeft ze gezien? Heeft ze gehoord? En wanneer de Heere het niet doet, dan heeft dat zijn weerslag in je ziel. En daar moeten we het er maar eens over hebben. Want we willen zo graag over Christuskennis praten en over de dingen zo kunnen benoemen. Maar op dat ogenblik dat de Heer het niet doet. Och, dan is het toch zo'n wonder. De Heere doet het niet. En dan gaat er een vraag in je ziel leven. Heere, waarom doet u het niet? God van recht. God van het rechtvaardig oordeel. Waarom spaart u mij? Waarom gaat u mij voorbij? O, die waarom vraag. Die gaat onze ogen scherpen. En onze oren. Zodat we gaan zoeken. Heere, waarom doet u het niet? Dan komt er een hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Om het bij God vandaan in zijn woord te mogen zien. Want zo wil de Heer toch zijn Christus openbaren vanuit zijn woord. Om het te mogen zien en opmerken waarom God het niet gedaan heeft. We willen gelijk van die grote jongens zijn op geestelijk gebied. Maar het werk van de Heer is dat we juist vanuit de diepte opgehaald worden. En dat die ogen dan beginnen te zien op hem die mij uit de diepte verlost heeft. En we gaan het gewoon opzoeken. Dat is gewoon het beste om het ook aan te tonen vanuit de schrift. Want we hebben nu met elkaar gezien wat die 40 dagen zijn. Dat is niet uitstel of voorbereiding op iets wat komen zal. Maar dat is het volvoeren van. En zo zie je dat ook op meerdere plekken terugkomen. Die 40 dagen, dat is een telkens terugkerende zaak in de schrift. Het is een zaak van God, die 40 dagen. 40 dagen. En ik kan er maar enkele van noemen. Maar wel deze. 40 dagen dat de Heere zich aan Mozes bekend maakt op de berg. Spreekt met Mozes en de heilige wet schrijft met zijn vinger. Op 2 stenen tafelen. Als Mozes ook daarvan spreekt in Deuteronomium 9. Dan zegt hij dat hij die 40 dagen met vasten op de berg is geweest. Met gebed en met vasten. En dat de Heer aan hem de wet van God heeft gegeven. Maar dan neem ik u mee. Want dan gaat Mozes van de berg af. En dan zien we daar het volk van Israël rondom het gouden kalf dansen. Het volk wat in het verbond met God was getreden. Het bloed van het verbond was op hen gesprengd. Een aantal weken daarvoor. Dat wil zeggen, wanneer gij het verbond verbreekt, dan zijt gij ten dode opgeschreven. En ze hebben het uitgeroepen, terwijl het bloed op hen drupte. Ja, wij zullen het doen. En nu hebben ze het verbond verbroken. En dan komt Mozes beneden na die 40 dagen. En dan vallen daar die 2 stenen tafelen aan stukken. Het verbond verbroken. Het oordeel treft het volk. Behalve de stam van Levi. Die een instrument wordt om het volk te straffen. Waar ga je nu naartoe, dominee? Die 40 dagen is helder. Ja, nu kom ik op mijn punt. Want dan is het niet einde. Dan is het niet voorbij. Als die gerichtsoefeningen over het volk zijn uitgevoerd door de stam van Levi, dan is het dat Mozes de volgende woorden spreekt. Dan zegt hij tot het volk. Dat is al terugkeren tot de Heere. Om te spreken met de Heere. En dan lees ik het in vers 18 van Deuteronomium 9. En ik wierp mij neder voor het aangezicht des Heeren. Als in het eerst. 40 dagen en 40 nachten. Ik had geen brood en dronk geen water. Om al uw, dat is de zonde van het volk. Om al uw zonden die gij had gezondigd. Doende wat kwaad is in des Heeren. Ogen om hem tot toorn te verwekken. Want ik vreesde vanwege de toorn en de grimmigheid waarmee de Heere zeer op jullieden vertoord was om u te verdelgen. De middelaar van het oude verbond, Mozes. Na 40 dagen, de voltooiing van het spreken, de openbaring Gods, zien we dat daar de toorn van God over het volk moet komen. Het verbond is verbroken. Maar wat doet die man? De middelaar van het oude verbond. Hij gaat evenals die 40 dagen bij de openbaring van de woorden Gods opnieuw 40 dagen vast en bidden. Hij werpt zich voor de Heere neer om tussen te treden. 40 dagen van gebed. 40 dagen van vasten. 40 dagen dat Mozes gevoeld heeft. De toorn van God. Die op dat volk moest dalen. Je leest het allemaal in vers 19 en vers 20 van Deuteronomium 9. God is een God van orde. En God ziet de zonde niet door de vingers. En nu kom ik op dat punt van die vraag, wat heb je ervan ervaren? Als de Heer het niet doet, en ik heb u gevraagd, stel die vraag dan eens, waarom doet u het dan niet, Heere? Waarom gaat u mij in het oordeel voorbij? Dat is hierom. Omdat er één in de breuk is gaan staan. Ook 40 dagen. Om die toorn in zich te voelen branden. Dat was Mozes. Ja, maar een man van vlees en bloed kan mij toch niet zalig maken? Nee, gemeente. maar de middelaar van het oude verbond. Is de afschaduwing van hem die onder het nieuwe verbond is geopenbaard, de Heer Jezus Christus. En waar hij gedoopt is in de Jordaan. En de hemel is open gegaan. Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Dan lees ik in het vierde hoofdstuk van Matthäus. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn. Om verzocht te worden van de duivel. En dan komt het. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. Dat is de middelaar van het nieuwe verbond. Onze Heer Jezus Christus. Zoals eens Mozes wist, vanwege de toorn, vanwege de volkomenheid van de openbaring, dat de Heer zijn woord en wet heeft gegeven, maar ook vanwege de breuk die het volk heeft geslagen. 40 dagen heeft hij die toorn in zijn ziel gevoeld, heeft hij gesmeekt, gevast, voor het volk in de breuk willen staan. Hier de meerdere Mozes, hij gedreven door de Heilige Geest, in de woestijn, om te vasten en te bidden. 40 nachten, 40 dagen. En het hongerde hem ten laatste. Die 40 dagen kwamen uit het hart van God immers. Zijn de dagen dat de zondvloed kwam en de wateren de overhand kregen over de aarde en het leven van toen verwoest was. Die 40 dagen kwamen uit het hart Gods. Dat is het oordeel dat vastbesloten en volledig is. Wel nu gemeente. Als dan Mozes 40 dagen in de breuk gaat staan, dan is dat een reageren op wat God geopenbaard heeft, die 40 dagen. Dan is het een peilen, Heere, wat vraagt u van mij? Net zoals die 40 dagen van de openbaring van uw wet. Nu ook 40 dagen in de breuk. En zo ook hier in Matthäus 4. Dit is het hart van Christus. Hij loopt niet weg na 10 dagen. Ik hou het niet vol. 10 dagen niet eten. Misschien dat iemand van u het wel volhoudt. 20 dagen. 30 dagen. Wie houdt het vol? Geen voedsel. Maar de Christus wist dat God volkomen is. En ook een volkomen offer vraagt. En om nu dat heerlijke woord, en hij deed het niet, om de zaad die daar achter schuil gaat te verwerven. En om het aan zondaren in hun ziel te mogen afkondigen en te mogen schenken vrede met God, moet hij, en dat is zijn hart gemeente, 40 dagen in de woestijn zijn. Hongeren, vasten. God neemt de zonde serieus. En waar hij Nineveh spaart en het niet doet, openbaart de schrift op grond van de 40 dagen. Wie God is. Niet met terzijdestelling van het recht. Maar in de handhaving van zijn rechtvaardige oordelen. Want dan komt Satan. De 40ste dag. O, wat een heerlijke zaak. Wat komt daar op die 40ste dag. De Christus. Voor een zondaar in het licht te staan. Hij die niet buigt voor Satan. Die geen wonderen voor zichzelf aanwendt. Hij die zichzelf niet in gevaar brengt. O, daar rijst hij op, een volkomen offerlam. Zonder vlek, onberispelijk, niets op aan te merken. Waar Mozes nog toornig werd. Door de 2e keer op de steenrots te slaan. In plaats van te spreken. O, zo is hij volmaakt. openbaar gekomen in de toets, in het vuur waar Satan hem verzocht. En heeft de Satan van zich weggewezen. Om een vrijwillige borg te zijn, om naar Golgotha te gaan. En om daar, hij die de 40 dagen volmaakte, om daar ten volle in de breuk te staan. Om daar de toorn van God in zich te voelen branden. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Waarom ook het avondmaalsformulier zegt, opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. Als dat woord klinkt in Jona 3 en hij deed het niet, dan is er geen omkeer in God, geen verandering in God, maar er openbaart zich de genade van God in het oordeel. En dat is het antwoord van de Heere. Dat er nu in het oordeel, wat over ons vastbesloten is, het kruis van Christus is opgericht. En dat er een zaligmaker is voor veroordeelden. Niet voor hen die over 40 dagen zullen moeten sterven en daarmee voor eeuwig verloren zijn. Niet voor hen die morgen zullen sterven, maar die vandaag onder het oordeel van God staan. Vandaag worden we geroepen om op de verhoogde slang te zien. Op hem die tot zonde gemaakt is. Tot hem op wie de Heere al ongerechtigheid heeft doen aanlopen. Die in de breuk is gaan staan vanwege mijn verbreken. En als ik dan daar in zakkenas beleid, ik heb tegen u alleen misdreven. En gedaan wat kwaad is in uw oog. En ik ben het waard dat de Heere mij zal wegdoen en de Heere doet het niet. Al dan ben je zelf tot een raadsel. Waarom, Heere? Maar vanmorgen heeft de Heer het je willen laten zien. Waarom? Vanwege die 40 dagen. Er is toorn vastbesloten. Maar er is ook zaligheid die vastbesloten is. En er mag een verloren zondaar het roepen in de toorn. Gedenk aan uw ontfermen, gebed van Habakuk. Kom je niet bedrogen uit. En dan mag je ook vanuit de schriften gaan opmerken. Want daar openbaart de Heilige Geest, de Christus. Zondag 6, vanuit Gods woord. Geen bijzondere aparte dingetjes. Maar heel eenvoudig. Die vraag in je ziel stellen, waarom, Heere? En dan gaat Hij het zeggen. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En ook tegenover die 40 dagen van het vastbesloten oordeel staan ook mijn 40 dagen. Ik ben het offerlam. Ik heb volkomen betaald. Kies dan heden wie gij dienen zult. Om onder het oordeel tot God te roepen. Die in Christus een zondaar genadig wil zijn, kan zijn, zal zijn. Amen. We gaan de Heere danken en bidden. Heere, u weet wie van ons overeind bleef en wie onderuit gegaan is. Ook dat ligt bij u volmaakt, bekend. En het is ook waar dat die vrede verworven door u zo teer in die ogen blikken, waar wij onder u buigen, gesmaakt wordt. Heere, wilt u dan ook op uw eigen werk zien en vanuit de schriften uw zoon en zijn werk aan het hart openbaren, zodat ze het ook mogen uitroepen. Deze is mijn liefste, zulkeen is mijn vriend. Om het te zeggen, hij voor mij, hij mijn zonden, ik zijn gerechtigheid. Om het te mogen zien door hem, zal ik eeuwig juichen tot Gods eer. We danken u voor deze morgen in uw huis, de prediking van uw woord. Heilig het aan onze harten. Geef ons ook een gezegende tweede dienst op uw dag. Marktdag voor de ziel, om uw geest in onze harten te laten werken. Zegen daartoe ook vanmiddag dominee Uitslag. Stel hem tot een rijke zegen. Ook in het midden van de gemeente, ook met dominee van Heteren. Heere, neem weg al het zondige. Uit genade, om Jezus wil. Amen. 98, het vierde vers, we zingen Psalm 98, vers 4. Laat al de stromen vrolijk zingen. Hij komt om de aarde te richten. Gemeente, ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.